Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Het is nog net morgen, nog 2 minuten. Fijn om weer in uw midden te zijn en wat een mooi lied. Voor mij is januari toch wel een beetje het begin van het jaar. Om het jaar nog mee te beginnen. Toon mij uw glorie, ik wil u kennen. Nou weet je, als we dat echt zingen vanuit ons hart, dan zeggen we daar nogal wat mee. Dan zingen we daar wat mee, maar dan, als dat een harteschreeuw is, ik wil u kennen. Nou, dan mogen we ook deze ochtend onder andere ontdekken wat dat kennen van Jezus inhoudt. Ik pak even mijn telefoon, niet om mijn vrouw te bellen, maar om even de timer te zetten. Die timer is, ik heb daar altijd een klok en die doet het nu niet, dus ik heb alle tijd. Maar daarom zet ik hem hier even, om te zorgen dat dat ik enigszins binnen de tijd hou. Nou, weet u, het is inmiddels weer een half jaar geleden dat ik hier mocht zijn. Dat was in juli. Toen hadden we een doopdienst. Die herinnert dat zich nog? Ja. Maar zijn hier nog mensen die toen gedoopt zijn? Yes! Oké. Nog steeds enthousiast voor de Heer. Amen. Yes. Nou, dat is mooi. En ik moet zeggen, dat is ook de laatste keer dat ik heb gesproken. Daarna ben ik met een sabbatical gegaan, dus ik hoop dat ik nog een beetje kan. Nou, weet u, gelukkig hoeft het niet van mij te verwachten, maar van Gods geest die hier is. En een kleine maand daarna hebben wij een babytje gekregen. En ik heb een fotootje meegenomen. Ze heet Janoa Ayesha Bex. En Janoa betekent rust, God is verzoenend. En Ayesha is een Arabische naam, dat betekent vol van leven. Nou, ik moet zeggen, dat kan ze ook wel zijn, vooral 's nachts. Dus ze is aan de ene kant rustig, aan de andere kant is ze vol van leven. Maar wat fantastisch om dit mee te mogen maken en zo'n goddelijk geschenk te mogen krijgen. Nou, het gaat goed met haar, het gaat goed met Sifra. En daar zijn we God erg dankbaar voor. Zoals ik al zei, ik heb een sabbatical gehad. Een tijd voor het gezin, ook voor mezelf. Om God te zoeken. Maar één ding heb ik geen sabbatical van gehad. En dat is pianoles geven. Ik geef woensdagmiddag en avond geef ik pianoles. En ik krijg dan best wel vaak van die Van die mailtjes van hele lieve mensen. Kan ik hier wel zeggen, mijn leerlingen zijn hier toch niet. Ik heb hele leuke leerlingen, sommige. Maar die sturen dan mailtjes en zeggen, nou, ik heb jou horen piano spelen, dat wil ik ook graag. Nou, weet je, als ik plek heb, je bent van harte welkom. Dus die beginnen dan vol enthousiasme, beginnen ze, weet je, nemen een boekje mee, schrijven hem enorm gemotiveerd en beginnen ze dan aan pianoles. Nou, dat duurt een week, dat duurt een paar weken, dat duurt soms een paar maanden. Maar dan begint het over het algemeen vaak wat te haperen. Dan denk je, oefenen, ja, dan komen eens een keer niet opdagen, ik had druk, school, werk, nou noem het allemaal maar op. En dan totdat dat moment komt dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, ik kom erachter van, het gaat me te veel tijd kosten. Dit gaat me niet lukken. Nou weet je, iedereen is daar natuurlijk vrij in, maar ik zie ook best wel getalenteerde mensen die ik af en toe op een moment als die stoppen, dat ik denk, ja, dat is jammer. Weet je, vroeger toen ik pianoles had, mijn vader zei gewoon, jij gaat achter die piano zitten en je gaat spelen. Af en toe zat ik daar dan zo piano te spelen en te oefenen terwijl mijn vriendjes buiten aan het spelen. Maar uiteindelijk ging ik ergens doorheen en kwam ik uiteindelijk op een moment dat het niet meer was, mijn vader zegt dat ik piano moet spelen. Nee, maar ik wil piano spelen. Omdat ik het leuk vind en soms ga je ergens doorheen. Weet je, en dan, ik had laatst had ik nog een leerling en die zei van, ja, ik speel eigenlijk alleen piano, ben jij op pianoles? Zeg, oké. En je wilt piano leren spelen? Ja. Bij mij pianoles, ja. Ik zeg, dat is 30 minuten in de week of 1 keer per 2 weken. En jij denkt dat je dan piano... Ja, toen werd het steeds wat stiller. Ik zeg, weet je, die 30 minuten in de week of in 1 keer in 2 weken... die is bedoeld om jou te inspireren, te motiveren... te zorgen dat jij thuis uiteindelijk piano gaat spelen en het daar gaat doen. En toen dacht ik, hey, maar dat is met ons als christenen ook zo. Die 90 minuten vandaag, als ik opschiet, die zijn bedoeld om jou te inspireren, te motiveren, te aan te moedigen, aan te vuren. Misschien zelfs wel in liefde te vermanen. Waarom? Zodat jij morgen dat gaat leven wat je hier weer hebt ontvangen, toch? Amen? Maar heel vaak, dan komen we namelijk op het punt dat het ons wat kost. Dat het ons wat kost. Het kost je wat om piano te leren spelen. Het kost je wat om dokter te worden. Het kost je wat. En weet je, zelfs in de kerk ben ik achtergekomen. Er zijn heel veel mensen die zitten, nou, christen zijn is prima. Op zondag wil ik ook nog naar de kerk. Maar als het me te veel moeite, tijd of wat dan ook kost, ja, dan haak ik liever af. Ik kom zelfs mensen tegen die zeggen, ja, met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk bereiken. Dat is bijna in de tijdsgeest waarin we leven. We zo min mogelijk doen, maar toch zoveel, weet je wel. Nou, ik wil beginnen vandaag om te zeggen, christen worden kost je niets. Amen. Dus door genade alleen, genade. Christen worden. Weet je, dat is het beginpunt. Want de volgeling van Jezus zijn kost je alles. Het kost je alles. Christen worden, de Bijbel staat er vol mee met teksten. Alleen door genade, alleen door het offer van Jezus kunnen wij tot God de Vader komen. En ben je een kind van God. Dit is een starting point. Maar dan een volgeling van Jezus. Wat zegt Jezus daar zelf over? In Lucas 9, dan zegt hij, wie mij wil volgen, die verloochene zichzelf, neemt dagelijks zijn kruis op en die volgen mij. Nou, je zelfverloochenen is eigenlijk nee zeggen tegen al die wereldse behoeften. Nee zeggen tegen je wereldse begeerten. Dus je oude vlees. En dagelijks je kruis opnemen is niks anders dan te zeggen, nou, niet mijn wil, maar Gods wil gaat gebeuren. Het wordt wel eens uitgelegd van, ja, je moet je kruis gaan dragen. Nou, Jezus heeft het kruis heeft hij gedragen voor ons. Amen. Maar een bijbelleraar uit de vorige eeuw, die noemde het eigenlijk heel mooi. Sterven aan je eigen wil, dagelijks je kruis opnemen, is de plaats waar jouw wil kruist met die van Gods wil. Dus elke dag is er een moment, in kleine dingen is er een moment dat onze wil een bepaalde kant op gaat. Maar dat we eigenlijk weten, ja, maar Gods wil is misschien een andere kant. En daar kruist, en dat is een moment om te zeggen, oké, neem ik vandaag mijn kruis op? Of om Jezus wil te doen, of kies ik Gods wil? Weet je, en daar komt bij, dus niet meer mijn wil, mijn verlangens, maar Gods wil en Gods verlangens. En dan terugkomend eigenlijk op het lied wat we net zingen. We zingen, Heer, u bent El Elohim. El Elohim betekent, u bent de Allerhoogste. U bent de God der Goden. En daarom kom ik tot u. Weet je, en dan, then it does make sense. Weet je, dan is het logisch dat we tot God keren, omdat hij de Allerhoogste is en hij het beste weet wat wij nodig hebben. Amen. Ja, hij weet het beste wat jij vandaag nodig heeft. En daarom komen we tot hem. Weet je, en dan moet ik ook zeggen, dan schiet ik van mijzelf schiet tekort. Ik kan Gods wil niet doen. Paulus spreekt erover in Romeinen 8. Ik wil wel zo graag, maar het lukt me niet. En dan hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. En dan hebben we het nodig dat de Heilige Geest ons vult met zijn kracht. Zodat wij Gods wil in ons leven kunnen gaan doen. Weet je, en als Jezus het dan nodig had, ja, dan hebben wij het ook wel nodig, toch? En daarom, dan komen we eigenlijk bij het thema van vandaag. Want waar begon Jezus zijn bediening mee? Met bidden en vasten. Ja, toen hij opgegroeid was, voordat hij enig enkel wonder of teken had gedaan, wat deed hij? Hij ging de woestijn in om te bidden en te vasten. Nou, ik weet niet of u het nog weet, maar vorig jaar heb ik 2 keer gesproken over aanbidding. Zijn er nog mensen die dat nog herinneren? Ja, toen hadden we, op een gegeven moment ging het over de tabernakel, hadden we het voorhof, hadden we het heilige en het heilige der heiligen. Dus 3 gedeeltes waar die tabernakel uit bestond. En we hadden het ook over de mens. Jij en ik bestaan uit 3 gedeeltes. Uit lichaam, uit ziel en uit geest. Dus dat is waar wij uit bestaan. De plek in het voorhof is de plek waarin wij ons lichaam oproepen. Of ons lichaam, ons oude vlees kruisigen. De plek in het heilige is de plek waar onze ziel oproepen om God te loven. En de plek in het heilige der heiligen is de plek waar we van geest tot geest gaan communiceren. Nou, als het dan over bidden gaat, dan leert Jezus ons eigenlijk iets waarin hij zegt, nou, er zijn ook 3 niveaus van bidden. En ik wil met u daarnaar kijken. En dat is als u uw Bijbel bij u heeft, kunt u die openen. Dat is in Matteüs 7, vers 7. En er staat, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Eigenlijk een hele bekende tekst. waar een hoop kinderliedjes ook over zijn. En eigenlijk wat in een andere vertaling staat, in het Engels staat er ask and you will receive. Dus vraag en je zal ontvangen. Eigenlijk laat Jezus hier dus drie niveaus van gebed zien. Hij laat het vragende zien, hij laat het zoekende zien en hij laat het kloppende gedeelte zien. Nou, het vragende is dat het vanuit ons verstand. Dus Heer, ik vraag u om vandaag bij me te zijn. Heer, ik vraag u om op mijn werk te zijn. Heer, ik vraag u om voor mijn kinderen te zorgen. Maar dat is echt een monoloog. Dus wij vragen naar God toe. Yes? En helaas stoppen we heel vaak. Ik zie het in mijn eigen leven ook. Als ik er niet bewust van ben, dan stop ik vaak op die plek om niet verder te gaan dan vragen en het daarbij te houden. Maar God zegt, ja, hey, dat is nog maar het voorhoofd. Er is nog veel meer. Want als je naar de volgende plek komt, wat staat er dan? Dan zoek en je zal vinden. Nou, dat is het moment eigenlijk dat je gaat bidden vanuit je ziel. David zegt het wel, mijn ziel dorst naar u. Dus dat is een bepaalde honger, een dorst naar God. Als er meer verlangen eigenlijk in je ziel komt, dan op een gegeven moment zegt Paulus ook in Romeinen dat Gods geest door onze geest gaat bidden. Dus uiteindelijk ga je dan niet alleen maar jouw verlangens zeggen en dit is mijn vragenlijstje, nee. Maar je gaat uiteindelijk Gods verlangens bidden. En het derde wat er dan komt is het kloppen. Dat is het derde niveau van gebed. En dat is vanuit je geest. En het mooie is, waar het bij vragen nog een monoloog was, wordt het bij kloppen, wordt het een dialoog. Het wordt, wij uiten ons hart bij God en God stort zijn hart in ons uit. Wij vragen dingen aan God en God laat ons dingen zien. Nou, ik heb eigenlijk gekeken, wat is dan een definitie van gebed? Hè? Misschien heb je er al zoveel over gehoord of denk je, ja, weer. Nou weet je, gebed is volgens mij het middel waardoor wij met God gaan samenwerken, zodat zijn wil op aarde gaat gebeuren. In het kort is het gebed is Gods wil proclameren op aarde. Zodat wij dat gaan proclameren op aarde wat God wil. En daarin laat ook God zijn hele hart zien. Het zien dat het gaat om relatie met hem en daarvanuit te leven. Weet je, gebed is daarom ook dat tweezijdige. En daarom is het zo jammer dat we soms zo vaak in dat voorhof blijven. Dat het alleen maar, nou Heer, hier is mijn vragenlijstje. Heer, wilt u dit alstublieft, wilt u uw zegen erover geven? Weet je, maar als we gaan ontdekken dat gebed veel verder gaat. Dat het niet gaat om een vragenlijstje af te werken naar God toe. Maar dat het gaat om een interactie met hem. Dan komt er een dialoog. En dan is het communiceren met God. Weet je, en de kwaliteit van de communicatie bepaalt de diepte van de relatie. Hashtag tegeltje, ja. Zie je al denken? Ja. De kwaliteit van de communicatie bepaalt de diepte van de relatie. Dat is in het leven ook zo. Hoe je communicatie is als ouders met je kinderen, dat bepaalt ook de diepte van je relatie. Maar ook onderling, als man en vrouw of als vrienden onderling, dat bepaalt de diepte van je relatie. En ik hoor ook wel vaak, ja, nou weet je, God is toch al wetend. Dus als hij alles al weet, waarom zouden we dan nog moeten bidden? Nou, dat is ook zo. God is al wetend. En alles wat jij hem gaat vertellen, dat weet hij al. Ze zei, denk, nou, hoef ik het er niet meer te vertellen. Maar weet je, het mooie, het hart van God komt daar eigenlijk in naar voren. God wil samenwerken met de mens. God heeft ervoor gekozen om zijn plan door de mens heen uit te werken. En we gaan dat straks ook nog zien in een verhaal in de Bijbel. Dat zijn wil en zijn doelen door de mensen heen tot stand gaan komen. Weet je, en daar is geen plan B of zo. That's it. Dat is het. Het is hetgene wat God wil door de mensen heen. Zonder gebed zijn wij afhankelijk van onze eigen inzichten, onze eigen redeneringen, onze eigen dingen, hoe wij ze zien. Maar als we gaan bidden, dan gaan we dingen zien zoals God ze ziet. En dan gaan we zijn wijsheid en dingen en openbaringen krijgen. En weet je wat het is? Satan haat gebed. Satan haat gebed. Waarom? Omdat hij het haat als mensen de wil van God gaan uitspreken over op deze aarde. En het staat in Efeze 6, daar staat dat we een strijd strijden niet tegen mensen, maar tegen van vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En eigenlijk is het zo, op het moment dat wij gaan bidden, gaat Satan, die verliest eigenlijk grond. En soms is het goed om je dat eens voor te stellen en in te zien eigenlijk van, hé, als ik ga bidden, als het ware krijgt de Satan een hartaanval. Nou, dan wordt bidden misschien opeens leuker als je denkt van, nou, we gaan bidden en we moeten gewoon zorgen dat die constant hartaanvallen krijgt, zodat hij steeds meer grond verliest. En voor mij is op een gegeven moment, een aantal jaar geleden ben ik met vrienden naar Kenia gegaan. En ik kwam daar en ik ging daarheen om een aantal dingen te doen. En op een gegeven moment, de tweede week, gingen we evangeliseren in the middle of nowhere. En het was echt in een hutje, we lagen op de grond. En ik was daar met vrienden en wij waren, nou, we wisten nog niet zo heel veel, kwam ik toen achter. Maar op een gegeven moment toen waren we daar met een groep mensen, jongeren en een leider ook van die groep. En die zei van, nou, ga de eerste avond, we kwamen daar, ga lekker slapen. Morgenochtend beginnen we met gebed. Ze dachten als Hollanders, nou, morgenochtend met gebed beginnen. Dus uurtje of 9 of zo, dan zal het ontbijt klaar zijn, gaan we daarna bidden. Dus op een gegeven moment, nou, we hadden al niet zoveel geslapen. Maar op een gegeven moment worden wij nog half wakker van het slapen gaan. En ik kijk op mijn horloge, was het 5 uur 's ochtends. En ik werd niet wakker omdat ik geroepen werd. Ik werd wakker omdat 20, 25 meter verderop stond een kerkje. En er waren mensen aan het bidden. Er waren mensen aan het bidden. En niet, Heere zegen, nou, niet op die manier bidden. Maar die waren daar aan het strijden en in tongen aan het spreken. En die waren aan het bidden. En ik dacht, nou, we gaan maar eens kijken. Dus wij kwamen daar om 5 uur 's ochtends. En nou, die waren aan het strijden. En dat was niet even 5 minuten, 10 minuten. Nee, dat ging 1,5 uur lang door. Achter elkaar. Dus nou, wij als Hollanders lieten dat een beetje over ons heen komen. En denk, nou, we gaan wel zien hoe we ermee kunnen. Maar goed, toen was het om 6:30 klaar. En toen gingen die Kenianen, die gingen daar zitten. En die gingen 1,5 uur wachten. Nou, ik toch een beetje als nuchter Hollander. Ik zeg, nou, en toen kwam het ontbijt pas. Dus ik zeg, nou, weet je, als we nou 1,5 uur langer slapen. Een beetje praktisch denken en dan gaan bidden. Dan kunnen we gelijk door naar het ontbijt. Dan is dat ook flink gezegend. En toen zei die, ik zeg, waarom doe je dat? En toen zei die leider iets wat ik nooit meer zal vergeten. En die zei, weet je, ja, wij gaan hier bidden en wij zorgen dat wij geestelijk wakker worden voordat alle toverdokters wakker worden en hun rituelen en dingen gaan doen. Wat zij doen om het satanisme te verspreiden. En ik dacht, oké. Okay. Nou, maar later op die dag gingen we naar een outreach. En op een gegeven moment was die outreach gaande. En toen komt er op een gegeven moment in de verte komt een bezeten man aangelopen. Nou, het was net alsof je een verhaal uit de Bijbel, of je het zag. Hij begon te draaien en te schreeuwen. En je zag gewoon aan alles, die man, die is bezeten. En die komt, nou, het leek echt alsof hij met geweld wat mensen aangedoen. En die leider van die groep, die loopt naar voren en zegt, in de naam van Jezus. En die man, die knalt in één keer achterover. En toen begreep ik opeens iets van waarom hij elke ochtend daar aan het bidden was. En die man werd bevrijd. Weet je, en vaak denken wij, nou, in Afrika, ja, daar zijn die toverdokters en alles gaande. Dus daar zien we het en daar moet dat gebeuren. Nou, kan je zeggen, satanische priesters en alles zijn net zoveel gaande hier in Nederland. Alleen je ziet het niet. Ik deelde dit net in de eerste dienst. Komt op een gegeven moment een vrouw hier net, komt naar me toe. En die zegt, ik ben ex-satanist. En ik weet dat hier, ook hier, net zo goed hier in de omgeving, dat er satanisten zijn die zijn aan het vervloeken en noem het allemaal maar op. Die hebben een strategie om de christenen maar dwars te zitten. Weet je, en ik zeg dit niet om je bang te maken, want als wij in Christus zijn, hoeven wij nergens bang voor te zijn. Maar ik zeg het wel om je bewust te maken dat we in een geestelijke strijd zitten en dat er een strijd gaande is voor elke ziel. En dat is mooi, op een gegeven moment komt hier net na afloop van de dienst komt iemand van het gebedsteam naar me toe en die zegt, ik kreeg op een gegeven moment een beeld. En die zegt, ik zag een hele donkere wolk eigenlijk boven deze omgeving hangen. Maar op een gegeven moment begon die wolken, die begonnen open te gaan en er kwam een lichtstraal, kwam er doorheen. Weet je, en dat is wat op een gegeven moment gebed gaat doen. Het gebed is de strijd, niet tussen vlees en bloed, Maar de strijd in de hemelse gewesten die er gaande is. En op het moment dat wij gaan bidden, gaat die duisternis moet wijken en zal er steeds meer licht komen. Gelooft u dat? Ja. Weet u, ik zou willen dat wij eens even een bepaalde bril op konden zetten en hier naar dat scherm zouden kunnen kijken en zouden kunnen zien wat er gaande is in deze geestelijke, in de geestelijke wereld. Wat er gaande is. Ik heb een boek gelezen over ook iemand die in het satanisme heeft gezeten. En die zei, de satanisten die hebben een enorme strategie hoe ze de christenen maar in slaap kunnen dutten. En hoe ze dus christenen maar kunnen aanvallen. Nou weet je, zijn wij ons bewust ervan dat wij onder vuur liggen? Of zijn we ons nog sterker bewust ervan dat de duivel voor ons moet vrezen? Omdat wij vol van de Heilige Geest, vol van het woord en vol van gebed zijn. Nou, ik hoop dat dat uw verlangen is, ook vandaag en voor deze week. Weet je, God roept ons op om te bidden. Niet zodat hij groter wordt. Nee, God is al groot. God kan niet groter worden, maar God kan wel groter worden in je leven. En hij kan wel groter worden in jouw denken, in jouw zijn en in wie jij bent. Jezus zegt het zelfs als hij in Gethsemane zit. Dan zegt hij, bid opdat gij niet in verzoeking komt tegen de discipelen. Weet je, zolang ons gebedsleven niet op orde is, dan zullen we nederlagen blijven leiden. Ik heb het in mijn eigen leven ook gezien. Op het moment dat ik zonder gebed leef, man, dan leef ik vanuit het vlees en dan ben ik de beroerdste. Dan ben ik in en in, weet je wel, slecht. Maar op het moment dat ik door de geest leef en in gebed leef, dan weet ik dat, en dan gebeuren er misschien nog steeds dingen die ik niet kan verklaren, maar ik weet wel dat mijn God de allergrootste is. En dat hij aan mijn kant is. En dat de Bijbel dan zegt, als God voor u is, wie zal er tegen u zijn? Weet je, en dat wil ik ook zeggen. Als je hier misschien zit en denkt, ja, gebed, houd toch op, man. Die wereld wordt alleen maar slechter, wordt alleen maar minder. Nou, hey, mijn God is de Almachtige. Is uw God de Almachtige? Ja, mijn God is de Almachtige. Uw God is de Almachtige en hij is aan uw kant. Hij is aan uw kant. En op het moment dat wij gebed dus gaan uitspreken Gods wil, dan moet het duister wijken. Nou, als Jezus moest bidden, de discipelen moest bidden om gesterkt te worden door de Heilige Geest, ik denk dat wij het dan ook wel nodig hebben. Maar vaak hebben wij niet zo'n zin om te bidden. En denken, ja, het is stoffig. Het is een beetje, ja. Nou, dat is ook misschien vaak zo. Maar Paulus die zegt op een gegeven moment, ik hart mijn lichaam en ik dwing het te doen wat ik wil. En hij vertelt daar eigenlijk het verhaal van de atleten. Van sporters die alles opgeven om die krans te bereiken. Nou, als die sporters al alles opgeven om die krans te bereiken, nou, dan mogen wij voor een eeuwige krans gaan. Maar dan komt het gedeelte, ja, ons oude vlees. Dat komt vaak naar boven. En dan wil je misschien wel bidden, maar dan lukt het niet. Hey. En dan komt de tweede kant eigenlijk om de hoek kijken vandaag. En dat is vasten. Als jullie allemaal denken, ja vast. Dat u er al zin in heeft om te vasten. Nou, weet je wat is vasten? Het heeft twee mooie betekenissen. In het Hebreeuws is het vasten is de mond bedekken. In het Grieks is het niet eten. Het is eigenlijk een activiteit die God heeft bedacht om mensen dichter bij hem te brengen. Je maakt eigenlijk tijd voor God. Je zet tijd apart voor God en je zegt nee tegen het natuurlijke, alles wat je lichaam voedt. En daarmee zeg je eigenlijk ja tegen het bovennatuurlijke. Dus je kruisigt eigenlijk je vlees en je zegt ja, ik wil meer van uw Heilige Geest. Nou, Jezus zegt op een gegeven moment in Matthäus 6 tegen discipelen, als u vast. Dus hij gaat ervan uit dat de discipelen van Jezus, de volgelingen van Jezus, dat die vasten. En waarom zou je dat doen? Nou, als je ziet bij Jezus, dan zie je dat hij bekrachtigd werd om dat te gaan doen waar hij ons de opdracht voor geeft. In Marcus, hij zegt, die predik het evangelie, drijf demonen uit, spreek in vreemde talen en leg zieken de handen op. Nou, dat is wel een confronterende vraag ook. Van wanneer heeft u voor het laatst het evangelie gepredikt? Wanneer heb ik voor het laatst demonen uitgedreven? Nou, dat is de opdracht die Jezus ons geeft. Maar vaak kunnen we dat niet, omdat we niet in de kracht van de Heilige Geest staan. En zegt Jezus, nou, ga maar vasten. Nou, de Bijbel spreekt over heel veel dingen waarom we zouden vasten. Maar ik heb er vanochtend drie, wil ik er kort even uithalen, waarom je zou vasten. En de eerste, die, als u mee wilt lezen, die staat in Esther. Dat is het verhaal van Esther in het Oude Testament. Esther 4, vers 16. En dan zegt de Bijbel, roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. In dit verhaal zie je dat daar Haman was. En Haman was een jodenhater. Hij haatte de joden en hij had een plan gemaakt om op een bepaalde dag alle joden uit te roeien. En Esther die komt daarvan op de hoogte door middel van Mordechai. En ze denkt, nou, ik ga naar de koning toe om te zorgen dat dit plan verijdeld wordt. Maar zij was al 30 dagen niet bij de koning geweest. En zij zegt, laten we gaan vasten, want het is gevaarlijk als ik naar de koning. Als je naar de koning in die tijd toe ging, onaangekondigd, dan had je grote kans dat je het niet zou overleven. Dus de enige manier waarop zij het zou overleven is als de gouden scepter van de koning uitgestoken zou worden. En dan zou ze mogen komen. Dus zij vraagt op, ga 3 dagen bidden en vasten voor mij. En dat doe ik ook. En het hele volk gaat dat doen. Nou, wat is het gevolg? Het gevolg is dat ze niet omkomt en dat het hele volk gered wordt. Nou, ik geloof dat er in de geschiedenis al vele mensen gered zijn doordat er mensen zijn gaan bidden en gaan vasten. Weet je, er stond hier heel veel op het spel. Het leven van het hele volk Israël. Ze had ook kunnen denken, nou, God heeft beloofd dat hij dit volk volledig zal zegenen en dat het tot zegen zal zijn. Dus dan, nou, dan zal God er zelf wel een stokje voor steken. Nee. Ze zegt, ja, God heeft het beloofd, maar ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid om te gaan vasten, om te gaan bidden, zodat God gaat ingrijpen. En dat gebeurt dus ook. Dus eigenlijk wat je ziet waarom Esther gaat vasten, ten eerste is Gods wil aan het zoeken. Ten tweede, ze doet voorbeden. Dus vasten is een hele krachtige manier om voorbeden te doen. En ten derde is ze bewust van de geestelijke strijd die er gaande is en worden mensen gered. Want Haman is in dit verhaal een type beeld van de duivel. Dus zij gaat de geestelijke strijd aan door vasten en er worden mensen gered. Dus dat is het eerste, waarom te vasten. Het tweede is het verhaal van Jesaja. En dan staat er in Jesaja 58, vers 3. De mensen waren hier aan het vasten, maar dan stellen ze op een gegeven moment de vraag, waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? En dan antwoordt God eigenlijk in de verse daarna. En dan zegt hij eigenlijk, omdat jullie je eigen wens nog zoeken. Ze deden hun zonde niet weg. En ze leefden nog in twist en in haat. Ze waren wel aan het vasten, maar op hetzelfde moment gingen ze gewoon nog door met datgene wat ze altijd al deden. En dan, wanneer hoort God dan wel? Dat zegt hij dan in vers 8. Wanneer ik jullie wel hoor. En zou dit niet het vaste zijn wat ik verkies? En dan zegt hij, het doen van gerechtigheid. Ware vaste is het doen van gerechtigheid. Dus dat is het gehoorzamen van de geboden van God. Dus op het moment dat wij vasten, maar uiteindelijk onze eigen wil blijven gaan, gaat daar geen kracht van uit. Maar op het moment dat we gaan vasten, en dus eigenlijk een manier is om jezelf te reinigen, om je zonde te belijden, om dingen af te leggen, om bepaalde doorbraken in je leven, dan zie je dat God gaat antwoorden. Want wat is dan de belofte in vers 8? Dan zegt God, als je gaat vasten, is dit de belofte. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. Uw herstel zal snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Nou, ik ga het niet allemaal voorlezen, mag je thuis verder lezen. Jesaja 58. Maar dat zijn allemaal beloftes die God geeft op het moment dat we gaan vasten met een oprecht hart. Wat er dan gaat gebeuren. Nou, als we net zingen, toon mij uw glorie. Weet je wel, nou, als God zegt, de glorie van mij zal je achterhoede zijn. Nou, misschien krijgt u dan al een beetje meer zin om te vasten. Te zeggen, nee, ik kies ervoor om iets apart te zetten en om datgene te doen wat God van mij vraagt. En dan het derde, dus na Esther, Jesaja, het derde voorbeeld is het voorbeeld van Jezus zelf. Dat staat in Lucas 4, vers 1. En dat is voordat Jezus de woestijn ingaat. Als u de Bijbel bij u heeft, sla hem even met mij open. om eigenlijk twee korte versen te zien. Maar om het zelf ook even te zien. Dan staat er in Lucas 4 vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dus er staat hier dat Jezus vol was van de Heilige Geest. Maar als je dan in mijn Bijbel omslaat naar vers 14, dan staat er, en Jezus, daarboven staat het begin van Jezus' prediking, dus voordat hij wat ging doen, dan staat er, en Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. Zie je het verschil? Jezus was vol van de Geest, maar nadat hij gebeden en gevast had 40 dagen, was hij vol van de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is wat vasten ook met je doet. Je ontvangt kracht om de duivel te weerstaan. Daar kwam Jezus echt de vijand aan het licht. Want hij had 40 dagen niet gegeten en toen kwam de duivel. En die zei van, nou, maak van deze stenen brood. Of spring van de tempel. Of wilt u al deze koninkrijken van de wereld zien? Weet je, vol zijn van de Heilige Geest is het beste wapen tegen zonde. Is het beste wapen om de tegenstander te weerstaan. Het is de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Nou, denk je, nou, allemaal mooi, maar hoe zou ik dan kunnen vasten? Nou, weet je, het begint met het vasten wat de Bijbel hier zegt, is het niet eten. Zie je, erg enthousiast worden. Al niet eten, weet je al? Alles draait om eten. Ik, afgelopen maandag belde ik even met Erik. En die Erik, dat is wel grappig, hij is een weekendje weg met zijn gezin in Reewijk. Nou, dat ligt naast Gouda, waar wij wonen. Zij ging deze ochtend naar de gemeente waar wij gingen. Hij zegt, ik kom even jouw kant op om te zien hoe dat is om naar het westen te rijden. Dus ik was met hem in gesprek en ik had iets voorbereid. En het was maandag en hij zei, nou, we willen eigenlijk vragen om over bidden en vasten te spreken. Ik zeg, oké. Nou, ik had, ik noem het geen toeval, maar ik had op zondagavond, of ik had gezegd, ik ga vanaf maandag ga ik vasten. Dus op het moment dat hij dat vroeg, was ik aan het vasten. Nou, weet je, sommige mensen zeggen, ja, maar overleef je dat wel? Kan je wel zonder eten? Nou, weet je, ik heb al een week niet gegeten, ik voel me fantastisch. Het is echt heerlijk, want je bent vooral water aan het drinken. Af en toe misschien een theetje of wat bouillon. Smintje om niet te veel uit je straatje te stinken. Maar het zuivert niet alleen je lichaam, maar het zuivert dus je ziel en je geest. En het brengt je echt in een andere dimensie. En don't worry, je kan zonder eten 10 dagen of, Jezus was het 40 dagen. Een mens kan 40 dagen zonder eten. Zo belangrijk dat je goed blijft drinken. Nou, anderen zeggen, ja, dat is iets een stap te ver, maar ik wil toch graag, wat een andere, nou, Daniel, in Daniel lees je Daniels vasten. Wat was dat? Dat was een sober leven. Dus eigenlijk het leven van groente, fruit, noten, zaden, bepaalde oliën en dat soort dingen. Dus het Daniels vasten. Of dat je zegt, nou, alleen 2 maaltijden. Alleen het ontbijt en het avondeten tussendoor, geen tussendoortjes, geen lunch. En ik kies ervoor om tijd apart te zetten. Of misschien wel voor alle jeugd die nu zo zit. Om hier eens van te vasten. Weet je, ik heb een iPhone. En ik kwam erop achter dat je je schermtijd kan instellen. Dus je kan zien hoeveel tijd je aan dit ding besteedt. En toen ik dat voor het eerst had gedaan, man, ik schrok me rot. Ik dacht, besteed ik zoveel tijd aan zo'n ding. Terwijl 15 jaar geleden, toen ik op de basisschool zat, kwam dat ding net uit. Toen kenden we het geen eens om met zo'n ding te leven. En nu draait alles hierom. Ik rijd vooral met de auto, maar ik zat laatst in de trein. Iedereen zat zo. Dus ik dacht, ja, ik kan wel zeggen dat ik Jezus wil volgen. Maar als dit nou mijn koning is in mijn leven, dat klopt niet. Dus nou, voor alle ouders, alle tieners balen dat ik dit nu ga zeggen. Maar je kan een schermtijd op zo'n ding zetten. Ik heb me voor mezelf ingesteld, zodat ik op een gegeven moment, weet je, ik wil niet meer dan een bepaalde tijd aan social media zitten. Omdat ik me anders daarmee voed. En ik erachter kwam dat dat mijn koning is. En hier op zondag weer zeggen, Heer, u bent mijn koning. Voel je hem? Nou, misschien zeg je wel, wat is het dat jou iets kost om tijd apart te zetten voor God en hem de ruimte te geven? Te vasten is iets eigenlijk, te vasten van iets wat je lief is. Nou, ik heb afgelopen week gemerkt hoe lief eten mij is. Ik had een verjaardag, al die taartjes voorbij kwamen. Ik had een gezellig etentje met vrienden, met z'n vieren. Nou, dan ga je ook niet gelijk boven zitten en nou, dan kom je erbij zitten. En dan, weet je wel. Maar als je het uiteindelijk doet, het is fantastisch. Want je merkt, ja, ik laat me niet leiden. Wie is mijn koning? Is dat mijn maag of mijn God? En het is je om scherp te zetten. En eigenlijk om je op een bepaalde manier wakker te schudden. Van, hey, word wakker. En zie waar je het echt vandaan moet hebben in dit leven om te leven zoals je bent bedoeld. Ik wil eigenlijk vragen om het worship team om naar voren te komen. We gaan zo meteen, nog een keer dat lied zingen. Toon mij uw glorie. Heer, u bent Elohim, u bent de Allerhoogste. Weet je, als wij zingen, u bent de Allerhoogste, dan geloven we ook dat de Allerhoogste weet wat wij het beste nodig hebben. En als, ik ga je zo meteen een uitdaging geven. Ik ga je uitdagen. Zo meteen. Maar die uitdaging dat begint met een verlangen. Het begint met een verlangen. Ben je verlangend naar meer van God? Of om tijd apart te zetten voor God? Om hem de ruimte te geven. Weet je, en op hetzelfde moment zeg ik ook, je bent vrij. Dus je bent vrij om te kiezen. God dwingt je nooit om iets te doen. Maar je bent vrij. Maar hij weet wel wat het beste voor jou is. Ben je verlangend om naar meer van de... Ben je verlangend zodat Gods wil in jouw leven geproclameerd gaat worden? Zodat je gebedsleven wakker wordt? Zodat het niet op zondag is van, oh, dat is alleen die boost die ik nodig heb om weer even de week in te gaan. Nee, op zondag is een samenkomen van ons allemaal. Een samenkomen van de kerk van Christus. Want jij, ik, wij zijn de kerk van Christus. Die samenkomt om God te zoeken. Weet je, en... als we dat gaan ontdekken, dan is het op zondag een explosie van Gods Heilige Geest. Dan is het een explosie van mensen die samenkomen om God te zoeken en zijn wil te zoeken en hem te aanbidden. Misschien heb je een ander doel, om voorbeden te doen. Net zoals bij Esther, voor een familielid dat ziek is, voor iemand die Jezus nog niet kent. Weet je, het begint dus met een verlangen. En als je dat verlangen hebt, is het tweede wat je doet, een keuze te maken. Gewoon een afspraak te maken. Ik zeg, ik kies ervoor, Heer, ik ga dit doen. En ook al gaan er heel veel stemmen op dit moment zelfs zeggen, dat ga ik niet doen, wil ik niet, geen zin. Nou, dat gebeurt altijd. De duivel wil niet dat je gaat bidden en gaat vasten. Maar een afspraak maken om mezelf te verloochenen en mijn kruis op te nemen is het tweede. En als het derde, als je die keuze maakt om te zeggen, het mag me wat kosten. Weet je, net in de eerste dienst werd ik heel erg bepaald. Maar heel veel christenen in deze wereld, broers en zussen van u, van jou en van mij, op dit moment, in Noord-Korea, in Iran, in Jemen of wat dan ook, noem het maar op. Die geven op dit moment hun leven om Jezus te volgen. Wat mag het jou kosten? Wat mag het jou kosten? Wat mag het jou kosten om Jezus te volgen? Wil je hem een stukje van je tijd geven? En te zeggen, ja Heer, ik geef het aan u, ook al vind ik het moeilijk. Hey, hij weet het. Hij ziet naar je hart. Mag het je wat kosten? En dan, als je zegt, ja, het mag wat kosten, om te zeggen, ja, ik ga ook volharden. Ik ga volharden, omdat Jezus het voorbeeld gaf, wil ik volgen. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar. Ook als er dingen op mij komen. Nee, ik heb een diep verlangen om dit nieuwe jaar, 2019... niet weer voorbij te laten gaan en te zeggen, nou, dit was het weer. En uiteindelijk op het einde van het jaar erachter komen, ja, ik ben toch weer een beetje in slaap gedut. Maar om te zeggen, nee, ik wil vol zijn van Gods Heilige Geest. Ik wil vol zijn van zijn woord en ik wil vol zijn van gebed. Weet je, Erik vroeg mij niet voor niks om hierover te spreken. Waarom? Omdat het begin is van de week van gebed. Hier in Wierden, maar door heel Nederland. En het is het begin van het jaar om te zeggen, ja, als christenen gaan we bidden en vasten en gaan we God zoeken voor zijn wil. Hier, maar ook voor je eigen leven. Weet je, en ik ga je uitdagen daarom op dit moment. Ik wil u uitdagen om komende week te gaan bidden en vasten. En niet een uitdaging, nou, ga eens over een half jaar een keer. Nee, nu. Ik ga je uitdagen om vanaf morgen, maandag, tot en met vrijdag deze week te gaan bidden en vasten. Boos vertelde net al, de zaal is open. Er is een ruimte hier om samen te komen. Maar ook om te zeggen, ja, ik zet iets apart. Nou, we hebben het net over gehad wat dat iets dan ook voor jou, hoe dat dan ook vorm krijgt. Weet je, ik geloof dan dat dat beeld wat net naar voren kwam in de eerste dienst, dat dat steeds groter gaat worden. Dat die duisternis steeds verder weg zal gaan. En dat het licht van Jezus steeds meer door zal gaan breken. Ook hier in Wierden. Amen. U bent erg enthousiast. U denkt, ja, maar ik heb dinsdag die verjaardag. Oh, ik heb donderdag dat etentje. Ja, nou ja. Je bent vrij, je bent vrij. Maar ik heb gemerkt in mijn leven, alles heeft te maken met een wilsbesluit en zijn keuze. Het is geen gevoel. Nee, maar gevoel zegt altijd, nu heb ik geen zin in. Altijd. Maar op het moment dat ik een keuze maak omdat ik Jezus wil volgen, dan kost dat me wat. En daarom, we gaan zo meteen dit lied met elkaar zingen. En ik wil je eigenlijk vragen om op dit moment allemaal je ogen te sluiten. Want het gaat niet om mij, het gaat niet om wat ik zeg. Het gaat erom dat God spreekt en Gods Heilige Geest spreekt. En ik geloof dat God ook je roept te zeggen, ja, hoe wil je dit jaar beginnen? Hoe wil je dit jaar beginnen, jong en oud? En het worshipteam, we gaan zo dit lied 2 keer zingen. En tijdens dat lied, als het jouw verlangen is en te zeggen, ja, het is mijn verlangen en ik wil ook die keuze maken. Het mag me wat kosten en ik wil volharden. Om dan zometeen tijdens dit lied te gaan staan. Te zeggen, ja, ik ga komende week tijd apart zetten voor God. En daarna zal ik een gebed uitspreken met elkaar, om dat met elkaar te bekrachtigen. Heer, ik bid op dit moment. Heer, u bent de Allerhoogste, u bent El Elohim. Heer, daarom komen we tot u. U weet het beste wat wij nodig hebben. En ik bid op dit moment door uw Heilige Geest of u wilt spreken tot al mijn lieve broers en zussen. Zodat u zal laten zien, Heer. En elke macht van de tegenstander, die bind ik op dit moment in de naam van Jezus. Elke leugen. Elke leugen van ongeloof, van kritiek, van redenatie, van vooroordeel, kan ik dit wel? We binden al die macht in de naam van Jezus, zodat uw Heilige Geest op dit moment zal spreken. En ik bid voor vrijmoedigheid dat als mens, ja, dat er velen de keuze zullen maken, Heer, om te gaan bidden en vasten. Heilige Geest, spreek op dit moment. U bent El Elohim, Jezus.